Ook vanmiddag openen we Gods heilig en onfeilbaar woord in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En we lezen met elkaar Matteüs 26, vanaf het 17e tot en met het 30e vers. We lezen met elkaar Matteüs 26, vanaf vers 17 tot en met vers 30.
En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat wij u bereiden het paascha te eten? En hij zeide: gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het paascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereidden het paascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de twaalven. En toen zij aten, zeide hij: voorwaar, ik zeg u, dat een van u mij zal verraden. En zij zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? En hij antwoordende, zeide: die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens door welke de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed zo die mens niet geboren was geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide: ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem: gij hebt het gezegd. En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak hij het en gaf het de discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan niets zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op dien dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg.
Het was in de achterliggende week te lezen in het Reformatorisch Dagblad dat steeds meer militairen bereid zijn om hun leven te geven voor anderen. Er werd zelfs een definitie bijgenoemd: sneuvel. Bereidheid. De bereidheid van een militair om te sneuvelen voor een ander. En toch viel er wel wat mee, zo zei een krijgsmachtpredikant die afscheid nam van een functie die hij jarenlang had uitgeoefend. Ja, zo zei die predikant, het valt alles mee, want ten diepste is niemand bereid om voor een ander te sterven. En gemeente, dat herkennen we denk ik wel. Je leven zomaar overgeven voor een ander, zomaar in de bres treden van een ander, voor een ander en je eigen leven in de waagschaal leggen, ten bate van een ander, dat doen we niet zomaar. Ik heb u vaker verteld dat we in Normandië zijn geweest als gezin en dan komt het ook naar je toe hoe de geallieerden ons land hebben bevrijd, Europa hebben bevrijd, we zijn er dankbaar voor, anders had ik vanmiddag in het Duits moeten preken, jongens en meisjes. Stel je voor. Maar wanneer we nu gevraagd worden om ons leven te geven voor de geallieerden, voor Donald Trump en voor anderen, dan denk ik dat velen van ons zouden zeggen: mij niet gezien. Prachtig dat ze ons toen gered en bevrijd hebben. Mij niet gezien. Zoek maar een ander. Het valt wel mee met die sneuvelbereidheid. Een mens geeft echt niet zo snel zijn leven voor een ander. Maar dan de Heer Jezus. Dan Jezus Christus, die wel vrijwillig zijn leven over heeft gegeven voor anderen. En dan niet mensen die reikhalzend naar hem uit hebben gekeken, die met eerbied gesproken op de Heer Jezus zaten te wachten, maar hij gaf zijn leven voor vijanden. En iets daarvan wordt nu zichtbaar in het sacrament van het heilige avondmaal. En daar hopen we bij stil te staan, wanneer we stilstaan en uw aandacht vragen voor zondag 28. Daar willen we met elkaar vanmiddag op letten. Heidelberger Catechismus, zondag 28. Wanneer we dat vanmiddag doen, dan wil ik vanmiddag alleen aandacht vragen voor vragen en antwoord 75 en 76. Ik hoop dat het daartoe ook overzichtelijk blijft. Maar ik kies daar ook voor omdat vraag en antwoord 77 in mijn ogen ook goed aansluit op zondag 29. En daarom hopen we de volgende keer dan ook vraag en antwoord 77 te betrekken bij zondag 29. En daarom dan vanmiddag vraag en antwoord 75 en 76, wanneer we stilstaan bij zondag 28. Ik lees die vragen en antwoorden met u, 75 en 76. Hoe wordt gij in het heilige avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Antwoord luidt als volgt. Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft en daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk, dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. Ten andere, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen des lichaams en bloeds van Christus uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Vraag en antwoord 76. Wat is dat te zeggen, het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonde en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam, hoe langer hoe meer, verenigd worden. Dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van een lichaam, door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Ik schrijf als thema vanmiddag boven de verkondiging Christus liefdestekenen. Christus liefdestekenen. Drie gedachten. Allereerst staan we stil bij Christus werk voor mij. Dat is het eerste gedeelte van vraag en antwoord 75. Christus werk voor mij. In onze tweede gedachte letten we op Christus werk aan mij. Dat is het tweede gedeelte van antwoord 75, want u ziet daar in antwoord 75 op enig moment staan en ten andere. Vanaf die woorden willen we overdenken Christus werk aan mij. En tot slot hopen we dan te luisteren naar Christus werk in mij. En dat is vraag en antwoord 76. Christus werk in mij. Dus het thema luidt Christus liefdestekenen. Drie gedachten, Christus werk voor mij, aan mij, in mij. We hebben al eerder tegen elkaar gezegd, gemeente, dat de Heidelberger Catechismus veel aandacht vraagt voor de sacramenten. Eerst zagen we een algemene zondagsafdeling waarbij gevraagd werd, wat zijn nu de sacramenten? Toen volgde tweemaal een zondagsafdeling die inging op het sacrament van de heilige doop. En nu vraagt ons leerboek aandacht in drie zondagen voor het sacrament van het heilig avondmaal. De Heidelberger vraagt dus veel aandacht voor de sacramenten. Waarom was dat ook alweer? Wel, allereerst, jongens en meisjes, omdat het de Heer Jezus zelf is geweest die die sacramenten heeft gegeven en heeft ingesteld. Doe dat tot mijn gedachtenis, avondmaal. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende, opdracht voor de doop. Christus heeft ze zelf ingesteld en gegeven. En we hebben het eerder gezegd met elkaar, wat de Heer Jezus geeft is goed en dat is groot, dat is een schat. En een schat, jongens en meisjes, moet je goed bewaren, toch? Tweede reden waarom de sacramenten zo uitvoerig worden behandeld, dat is om deze reden dat de catechismus tot stand is gekomen in 1563 en dat er in datzelfde jaar een belangrijke vergadering in Trente werd afgesloten, een vergadering die belegd werd door de Roomse Kerk, waarbij ook werd gesproken over de sacramenten, maar waarbij een hele andere leer heeft geklonken als het gaat om deze sacramenten. En die leer heeft Rome nog steeds. De Roomse Kerk staat nog steeds achter die leeruitspraken die toen zijn gedaan. En daar hebben we ons als christelijke gereformeerde kerken, maar ook als andere protestantse gemeenten, toe te verhouden. Dat is belangrijk, dat we weten hoe wij in deze zulke staan. Wat onze overtuiging daarin is. En daarom is het tot op de dag van vandaag hoogst actueel dat we ook bij 3 zondagsafdelingen lang stilstaan bij het heilig avondmaal. Ja, het is het heilig avondmaal, zo wordt het genoemd in vraag 75. Hoe word gij in het heilig avondmaal? We eten en drinken veel. Elke dag op zijn minst 3 keer. Vaak nog iets tussendoor. Maar het avondmaal waar we vanmiddag bij stilstaan is een heilig avondmaal, een heilige maaltijd. Kunnen we niet vergelijken met de dagdagelijkse maaltijden die wij met elkaar gebruiken en genieten. Het heilig avondmaal komt bij de Heere vandaan. We hebben het net gezegd, is door Christus zelf ingesteld. En daarmee is dit avondmaal apart gezet van alle aardse en dagelijkse maaltijden die wij met elkaar gebruiken. Het is van een heel ander karakter, het is van een andere aard. En het is goed dat we dat beseffen. En het is ook goed dat we dat steeds weer tegen elkaar zeggen. Dat het gaat om het heilige avondmaal. Dat zorgt er, als het goed is, voor dat we zorgvuldig onze woorden kiezen als het gaat om het avondmaal. Dat zorgt ervoor dat we tijdens een avondmaalsdienst ook stiltes laten vallen uit eerbied en ontzag. Dat zorgt er ook voor dat de organist boven mij tijdens een avondmaalsdienst zijn orgelspel aanpast, zodat er eerbied komt in zo'n dienst. Dat is in elke kerkdienst nodig, maar ook wanneer het heilig avondmaal gevierd wordt. En dat mag ook zichtbaar worden, gemeente, in de kleding die wij dragen aan de tafel van het avondmaal. En dat is niet wettisch, het is wel wettig. Het is het heilig avondmaal. En dan zegt de Heidelberger, hoe wordt u in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd? Vermaand heeft bij ons de lading van een berisping, een tik op de vingers, een waarschuwing, een reprimande. Nee, dat is het niet. Als het hier gaat om vermanen, we hebben dat ook eerder tegen u gezegd, dan gaat het over onderwijzen. Dus het heilig avondmaal wil onderwijzen, wil onderwijs geven. Daar gaat lering van uit. Niet alleen dat. Nee, door het heilig avondmaal wordt er ook verzekering gedaan. Wanneer wij niet gemoedsbezwaard zijn, dat kan, en dat laten we rusten, maar wanneer we niet gemoedsbezwaard zijn, dan verzekeren we ons vaak tegen allerlei dingen. Tegen brand, tegen diefstal of tegen ongelukken. Dan verzekeren we ons altijd tegen negatieve dingen. Tegen zaken waarvan we hopen dat we het nooit zullen ontmoeten, dat we tegen zullen komen. Maar wij verzekeren ons vaak tegen het negatieve. Maar het heilig avondmaal, gemeente, met eerbied gesproken, dat sacrament dat Christus heeft ingesteld, dat wil nu verzekeren van het goede. Ja, het allerhoogst en het eeuwige goed. Waar wil het avondmaal dan van verzekeren? Wel, het wordt hier als een vraag gesteld, maar ik verander dat vraagteken even in een punt. Vraag 75. Het heilig avondmaal wil nu onderwijzen en verzekeren van het enige offer dat Christus aan het kruis volbracht heeft en aan het goed waar zijn volk en zijn kinderen nu gemeenschap hebben. Dus het volbrachte werk van de Heer Jezus aan het kruis, maar ook al dat goed dat daaruit voortvloeit. Wat is dat dan voor goed? Waar moeten we dan aan denken? Waar mogen we dan aan denken? Wel, dat een mens weer recht voor God kan komen te staan. Dat een mens met de Here mag leven. En dat een mens aan het eind van het leven de hemelse zaligheid mag binnengaan. Belijdenis, kattengezanten. Rechtvaardiging. Heiligmaking, heerlijkmaking. Ik zou door kunnen gaan als het gaat om het goed dat de Heere schenkt, maar hier mogen we aan denken. Zijn offer en al het goede dat daaruit voortvloeit, die zaken, dogmatisch gezegd, rechtvaardiging, heiligmaking, heerlijkmaking. En dan wordt in het antwoord 75 uitgewerkt wat daar precies mee wordt bedoeld. Alzo, dat Christus mij en alle gelovigen. Het gaat hier allereerst over mij. Wie is die mij? Die mij die ook terugkomt in de drie gedachten. Voor mij, aan mij, in mij. Over wie gaat het dan? Ja, dan gaat het nog steeds over diegene die aan het woord is in zondag 1. Hij of zij die enige troost in leven en sterven kent. Hij of zij die weet dat zijn leven geborgen is in Christus, dat hij of zij voor rekening ligt van hem. Het gaat hier over die mij. Maar niet alleen die mij, nee, het gaat hier ook over alle gelovigen. U merkt het, gemeente, dat is aan de ene kant heel smal. Want het gaat hier over alle gelovigen. Gelovigen, over Gods kinderen. Exclusief gaat het hier over hen, over Gods volk, over zijn kinderen. Maar tegelijk, en dan maak ik een handbeweging, is het ook heel breed, want het gaat over alle gelovigen. Wie horen daar dan bij? Wel, gemeente, daar horen bij bevestigde gelovigen. Zij die zeker mogen weten dat ze een aandeel hebben in de Heer Jezus. Die zeker mogen weten dat ze inderdaad voor rekening liggen van hem. En ik zeg niet dat ze dat altijd op zak hebben, dat ze dat altijd zomaar kunnen grijpen. Dat als je hen op elk moment van de nacht bijvoorbeeld wakker zou maken, dat ze dan meteen kunnen zeggen, ik lig inderdaad geborgen achter het bloed van Christus en in zijn doorboorde middelaarshanden. Maar toch mogen zij weten dat hun staat vast ligt in de Here. Ze zijn daarvan verzekerd. Ze kennen de verzekerdheid van het geloof. Ze kennen die heilzekerheid. Maar als het gaat om alle gelovigen, dan horen daar ook zij bij die dat misschien niet kunnen zeggen of durven zeggen. En nu wil ik u, ik zeg het nog een keer, geen rust gunnen buiten de Vrijstad. Wij moeten allemaal in Soar zien aan te komen. We moeten ons allemaal benaastigen om onze roeping en verkiezing vast te maken. Maar er zijn van Gods kinderen die, en dan gebruik ik het woord wat u vaker heeft gehoord, die bekommerd zijn. zij die vaak terneergedrukt worden, zij die geen zekerheid hebben van hun aandeel in Christus, zij die niet durven te zeggen dat ze geborgen liggen in de middelaarshanden van de Heer Jezus. Jesaja 54 spreekt over verdrukten, door onweder voortgedrevenen, hij spreekt van ongetroosten. Deze mensen worden als het ware voortgedreven door de wet. Ze lopen vaak met hun zonde, ze lopen vaak met hun schuld. Ze kunnen vaak niet komen tot die grote woorden, ook voor mij, ook aan mij. Dat bezittelijke voornaamwoordje mijn durven ze vaak niet op de lippen te nemen. En toch kunnen ze niet loskomen van de Heer Jezus. Toch strekken ze zich dan naar uit. Toch is er iets in hun leven van een toevluchtnemend geloof, zoals in het leven van de bloedvloeiende vrouw. Dat ze naar Christus toe moeten, dat ze bij hem niet vandaan kunnen blijven. Ook zij horen bij alle gelovigen. Wat zijn dat voor mensen, gemeente? Wat zijn dat voor mensen? Hoe gaan zij door het leven? Het kan wel eens zo zijn dat we de indruk hebben bij deze mensen, dat we denken dat zijn mensen die ver boven de wereld verheven zijn, die tot een enorme trap van gehoorzaamheid zijn gekomen, die helemaal los zijn van het aardse en van het wereldse en van het hier en nu en van het stof van de aarde. Maar gemeente, mag ik u dan meenemen naar de schrift? En dan gaan we de zonde niet goed praten. Dat moeten we goed verstaan vanmiddag. De zonde gaan we niet goed praten. Maar onder die gelovigen is ook een Simson. Een afgezonderde, een Nazarener. Die niet in aanraking mocht komen met drank. Maar ik zie hem daar wel bij de wijngaard op weg naar Timnat. Simson de Nazarener. Simson die niet in aanraking mocht komen als Nazarener met de dood. Maar ik zie hem daar wel eten jongens en meisjes uit een kadaver van een leeuw. Simson de grote afgezonderde van de Heere. Die ik ook zie gaan naar het bordeel van een hoer. Mag ik nog één ander voorbeeld noemen uit het Oude Testament? David. En u kunt het in uw gedachten afmaken wat ik nu ga zeggen. David die zijn oog laat vallen op zijn buurvrouw. Zijn buurvrouw ook laat komen in zijn huis. Die vervolgens haar man dronken voert, met list en bedrog te werk gaat en uiteindelijk ook haar man laat omkomen in de strijd bij Rabba, in de voorste linie. Nieuwe Testament? Gelovigen? De discipelen maken ruzie om wie de meeste is in het koninkrijk van God. Ze vallen in slaap terwijl de Heer Jezus een intense zielenworsteling doorworstelt in Gethsemane. De discipelen die allemaal een kant opvluchten als Christus gegrepen wordt. En die als bange vogeltjes achter een dikke deur zitten als Christus is opgestaan uit de dood. Gelovigen. Gelovigen, kinderen van de Heere, ook voor hen is het avondmaal van de Heere. Het is voor mij en alle gelovigen. U zegt, ik heb daar een vraag bij, want Judas heeft toch ook avondmaal gevierd? Dat is een vraag die ertoe doet en daar wil ik wat langer bij stilstaan ook. Er wordt inderdaad verschillend gedacht over de vraag of Judas avondmaal gevierd heeft of niet. En er zijn er die zeggen dat dat daadwerkelijk is gebeurd. Veel kerkvaders zijn die gedachte toegedaan. We kunnen denken aan Calvijn, de reformator. We kunnen ook denken aan Augustinus. Maar Augustinus heeft er wel iets heel moois van gezegd. Judas heeft wel brood van Christus gegeten. Maar hij heeft niet het brood Christus gegeten. Voelt u het verschil? Judas heeft wel brood van Christus gegeten. Hij heeft niet het brood Christus gegeten. Maar toch wil ik er wat dieper op ingaan, gemeente. En daarvoor neem ik u mee naar het evangelie van Lucas. En het is goed dat we dat er vanmiddag bij nemen. We laten ons onderwijzen door de schrift. Lucas 22. We lezen in vers 15 dat de Heer Jezus zegt: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Hier gaat het over het Pascha. Wanneer u uw ogen laat gaan over de versen die op dat Pascha volgen, dan ziet u dat de Heer Jezus in vers 19 het brood neemt, dankt en dat breekt. En dan zegt: dit is mijn lichaam. Dan wordt het avondmaal ingesteld. In vers 20 lezen we dat de Heer Jezus ook de drinkbeker geeft en woorden spreekt, ook ter instelling van het heilig avondmaal. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Dus na het paasmaal stelt de Heer Jezus het avondmaal in. En dan zien we in vers 21, doch ziet, de hand desgene die mij verraadt, is met mij aan de tafel. Hier heeft het er dus alle schijn van dat Judas aanwezig is wanneer de Heer Jezus het avondmaal viert met zijn discipelen. Maar nu neem ik u mee naar Johannes 13. Johannes 13. Daar gaat het opnieuw over de maaltijd in de opperzaal en dan gaat het over het paasmaal. Want we lezen dat het in de laatste versen van Johannes 13 gaat, met name vers 26 en vers 27, dat het daarin gaat over een bete. Dat is een stuk brood dat gedoopt wordt in de bittere saus. Maar dat gebeurde bij het paasmaal, niet bij het avondmaal. Als het gaat over de bete, over dat stukje brood dat gedoopt werd in de bittere saus, dan gaat het over het Pascha. En dan lezen we in vers 30 van Johannes 13, hij dan, dat is Judas, de bete genomen hebbende, ging terstond uit. Dus als we de woorden van Johannes op ons laten inwerken, dan is Judas na de bete genomen te hebben, na dat stuk brood genomen te hebben tijdens het paasmaal, is Judas naar buiten gegaan. En daarom geloof ik, gemeente, met andere bijbelgetrouwe verklaarders, zoals Petrus van Maastricht, Gomarus, Hoornbeek en anderen, geloof ik dat Judas niet het avondmaal heeft meegevierd. En Lucas dan, hoe moeten we dat dan lezen? Wel, gemeente, Lucas is een evangelist die soms wel eens afwijkt van de daadwerkelijke tijdsvolgorde. Hij laat de chronologie wel eens los om een theologisch punt te maken. Dus hij stelt de volgorde van zaken wel eens anders voor. En daarom kom ik tot de conclusie dat Judas, dat is mijn persoonlijke overtuiging, niet het avondmaal heeft meegevierd. Christus heeft het ingesteld voor zijn gelovigen, voor zijn kinderen. Dan mogen er dus ook kinderen aan het avondmaal. Want onder de kinderen kunnen er ook zijn die de Heere daadwerkelijk lief hebben en die de Heere vrezen. U hebt gelijk. En de kinderen namen ook deel aan het paasmaal. Pascha werd ingesteld voor de Israëlieten, maar de kinderen zaten ook aan de paasmaaltijd. U hebt gelijk. Maar gemeente, nu moeten we wel voorzichtig zijn. Want nu liggen er wel lijnen tussen het Pascha, het paasmaal en het avondmaal. Maar we mogen dat niet één op één overzetten met elkaar. Dat kan niet. Dat is niet bijbels. Christus heeft het avondmaal ingesteld na het paasmaal en het avondmaal is van een ander karakter dan het paasmaal. En nu zijn er in de loop van de geschiedenis wel kinderen geweest die deel hebben genomen aan het avondmaal, omdat ze daadwerkelijk de Heere kenden en daar blijk van gaven, maar wij maken daar, geliefde gemeente, geen gewoonte van. Waarom niet? Waarom dan niet? Wel omdat, en dat hopen we dan volgende keer beleven en welzijn te overdenken, dat Paulus in 1 Korinthe 11 schrijft dat een mens zich voor het avondmaal moet beproeven, moet onderzoeken. En met alle respect voor kinderen, ook de kinderen die de Heere lief hebben, voor zelfbeproeving en zelfonderzoek, is een bepaalde mate van rijpheid nodig. Bepaald begripsvermogen moeten we ons ook daadwerkelijk kunnen onderzoeken bij het licht van Gods woord. En daarom, gemeente, ondanks dat sommige kerken binnen de christelijke gereformeerde kerken hier ook naartoe willen, zien wij daarvan af. En is het ook niet bijbels om dat spoor te volgen. We gaan door, gemeente. U ziet dat we door de catechismus heen kruipen vanmiddag. Maar dat is goed om deze zaken te overdenken met elkaar. Het gaat dus over datgene wat Christus, de gelovigen, zijn kinderen, schenkt. Ja, het avondmaal, dat moet dienen tot zijn gedachtenis. Dat is het volgende woordje waar ik een streep onder wil zetten. Er moet dus aan de Heer Jezus gedacht worden. Er mag aan het werk van Christus gedacht worden. Dominee, waar moeten we dan aan denken? Want de Heer Jezus heeft zoveel woorden gesproken. Hij heeft zoveel wonderen verricht. Hij heeft zoveel werken gedaan. Waar moeten we dan aan denken? Waar mogen we dan aan denken als het gaat om het avondmaal? Wel, daar gaat de Heidelberger ons in voor. Want de catechismus legt de nadruk op het werk dat de Heer Jezus gedaan heeft aan het kruis. Het gaat hier over het werk dat de Heer Jezus gedaan heeft, met name op Golgotha. Het gaat hier over zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed, aan woord 75. En ook het avondmaalsformulier neemt ons op een hele treffende manier mee naar die lijdensweg van de Heer Jezus. U moet er maar eens op letten de volgende keer. Het lijden van Christus wordt centraal gesteld. Dus wanneer het kind van de Heere, de godvruchtige avondmaalganger, avondmaal mag vieren, dan mag een kind van de Heere zijn gedachten laten gaan naar het kruis van Golgotha. Dan zit de rechte avondmaalganger aan de voet van het kruis. Dan wordt het kruis, zo las ik dat bij een verklader, dan wordt het kruis present gesteld. Mooie uitdrukking vond ik dat. Dan wordt het kruis present gesteld. Dat mag de avondmaalganger in gedachten nemen. Datgene wat Christus heeft gedaan voor hem, voor haar, aan het kruis van Calvary. Ja, en dan staat er dat de Heer Jezus dat heeft bevolen en ook heeft beloofd. Bevolen. Ja, want wat lazen we net met elkaar? Wat heeft ouderling Meijer met ons gelezen? Matthäus 26. Wel, we lezen het in onze schriftlezing, vers 26. Dat de Heer Jezus het brood neemt en breekt. En dan klinkt er uit de mond van Christus allereerst neemt. Gebiedende wijs. Eet. Bevel. En in vers 27 drinkt allen daaruit. Dan gaat het over de wijn. U hoort het, gemeente, het is een gebiedende wijs. En wanneer we volgende week beleven en welzijn stilstaan bij 1 Korinthe 11, dan klinkt daar tot twee maal toe, doe dat tot mijn gedachtenis. Bevel. Geliefde gemeente, wanneer u iets gezien heeft van Gods vergevende liefde in uw leven, wanneer u iets geproefd heeft van Gods genade in uw leven, dan zegt de Heere tegen u, doe dat tot mijn gedachtenis. Het is een bevel. En nu luisteren we altijd heel eerbiedig naar de 10 geboden. En dat moet ook. Dat is goed. Maar dit is ook een bevel. Dit is ook een gebod. Is van hetzelfde gewicht. Ja, maar het is zo'n worsteling, dominee. Ik mag inderdaad wel weten, bij tijden, dat ik iets mag zien van die vergevende liefde van Christus. Het mag bij ogenblikken vlak zijn tussen de Heer en mijn ziel, echt. Maar er zijn ook ogenblikken, dan ligt het niet vlak, maar als het gaat om het avondmaal, dan lijkt het wel alsof er een berg oprijst voor mij. Waar ik niet overheen kan komen. Wat een drempel als het gaat om het avondmaal. Soms mag er een verlangen zijn, een uitzien, maar o, die gang naar de tafel van het heilig avondmaal. Christus beveelt, maar Christus doet meer. Kijkt u maar naar antwoord 75, hoe pastoraal de Heidelberger catechismus is. Ze leggen niet alleen de vinger bij de bevelen die Christus heeft gegeven, die hebben we net gehoord, maar ook bij de belofte die Christus doet. De Heer Jezus belooft. Wat belooft hij dan? Ja, zo zeker dat u met uw ogen ziet dat het brood gebroken wordt. Zo zeker dat u met uw ogen ziet dat de drinkbeker geschonken wordt. Zo zeker wil Christus zijn lichaam en zijn bloed aan u wegschenken. Dat belooft de Heer. Daar zet de Heer met eerbied gesproken tijdens het avondmaal een uitroepteken achter. Hij wil dat doen. En u die geen vreemdeling bent van genade, nu vraag ik het u, aan het slot van onze eerste gedachte, wat doet dat met u? Wat doet het met u, wanneer de nodiging klinkt, komt, want alle dingen zijn gereed? Is dat voor u misschien een automatisme om dan aan te gaan? Want de Heere gebiedt het, dat hebben we net gehoord, en dan moeten we die gang maar maken. Want u bent het misschien inmiddels gewend om aan te gaan. Dat het een soort van zelfsheid is geworden. Gemeente, ik hoop het niet dat het zo is. Ik hoop het niet. Wat ik wel hoop, dat is dat er bij u een heilige spanning is. Dat er verwondering is dat die Allerhoogste Koning u nodigt aan zijn tafel. Dat is van groot gewicht. Dat hij u daartoe verwaardigt. Dat hij u daartoe uitnodigt. Dat er daartoe een heilige spanning is wanneer die nodiging uitgaat. Maar ik ben ook bang en ik hoop dat ik het mis heb. Maar dat er tijdens avondmaalsbedieningen ook mensen zijn die denken, ik heb geen belijdenis gedaan, het is niet voor mij. Of ik heb wel belijdenis gedaan, maar ik ben onbekeerd, dus ik laat die nodiging aan mij voorbij gaan. Het laat me helemaal koud, ik ben er onverschillig over. En ik verrek mijn hals om te kijken wie er allemaal wel aangaan. Maar mij niet gezien, laat het maar om mij voorbij gaan. Gemeente, zo kan het niet. Zo kan het niet. Zo kunt u ook niet sterven. Zo kun jij ook niet sterven. Christus nodigt. En wat voor nodiging. Christus werk voor mij. We gaan naar onze tweede gedachte, Christus werk aan mij. Ik zal in mijn tweede en derde gedachte korter zijn. Ja, Christus werk voor mij, dat hebben we net geprobeerd te schilderen, proberen uit te tekenen in alle lek en gebrek, maar het blijft niet alleen bij Christus werk voor mij, nee, Gods kind mag ook ervaren dat Christus iets doet aan mij, aan hem, aan haar persoonlijk, want het tweede gedeelte van antwoord 75 zegt, en ten andere, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft. Als ik het brood en de drinkbeker des Heren uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. Gemeente, het gaat hier dus over spijzigen en laven. Ouderwetse woorden, jongens. Toch? Jullie zullen dat denk ik niet gebruiken. Ik heb eens goed gespijzigd en ik ben weer gelaafd. Ik denk niet dat jullie dat zo tegen elkaar zeggen. Spijzigen, dat betekent gevoed worden. Gespijzigd worden betekent dat je gevoed wordt, dat je gegeten hebt. Gespijzigd worden en spijzigen, dat is te eten geven. Laven, ja, daar hebben we iets meer woorden voor nodig. Laven, dat komt van het Latijnse woord lavare. En lavare betekent eigenlijk baden of wassen. We zouden het ook zo mogen zeggen, verfrissen. We mogen het ook met een ander oud-Nederlands woord zeggen, verkwikken. Verkwikt worden. Gelaafd worden. Verkwikt worden. Heeft dat te maken met een thermometer waar kwik in zit, jonge mensen? Nee, daar heeft het helemaal niets mee te maken. Het heeft niets met kwik te maken. Maar verkwikken, dat betekent eigenlijk dat je, ja, dat je weer op kracht komt. Dat iets je goed doet. Er liggen verschillende mensen uit de gemeente op dit moment in het ziekenhuis. Er zijn er ook geopereerd. Wel, na zo'n operatie dan kun je soms snakken naar een glas cola. Nee, naar een glas water. Een glas ijskoud water, dat kan dan zo goed doen. Dan word je verkwikt. Dan word je als het ware weer opgebeurd. Dan krijg je weer frisse kracht. En wanneer jullie jonge mensen misschien een dag lang naar school geweest zijn, misschien wel tentamens hebben gemaakt en je bent 's avonds moe, dan kan een nachtrust je enorm goed doen. Dan word je 's ochtends wakker en dan zeg je, ik ben weer helemaal fris, verkwikt. Zo zou je het dan mogen zeggen. Dat wil de Heere nu doen in het leven van zijn kinderen door middel van het heilig avondmaal. Hij wil hen weer nieuwe kracht geven. Ja, want het gaat hier over de ziel. Het gaat niet over het lichaam allereerst. Er wordt hier gesproken over het spijzigen en het laven van de ziel. Dat begrijpen we ook wel, gemeente. Ik bedoel dat eerbiedig. Maar wanneer er een gast binnen zou komen tijdens een avondmaalsbediening, en die gast die zou zien dat wij een klein brokje brood en een klein slokje wijn nemen, dan zou zo'n gast kunnen zeggen, is dat nu alles? Neem je nu echt niet meer tijdens die maaltijd? Daar word je toch niet door verzadigd? Daar word je toch niet vol van? Nee, want het gaat over de ziel. Hoe dan? Wel, gemeente, Gods kind mag een ander leven kennen. Ze mogen genade kennen bij de Heere vandaan. Maar hoe vaak is het niet zo dat een kind van de Heere nog zo vaak naar beneden kijkt? Nog zo aan het stof gehecht is. Nog zo vast zit aan het hier en nu. Nog zo veel bezig is met zichzelf en met het aardse en het wereldse. Wat kunnen we eraan vastzitten, nietwaar? Maar tijdens het avondmaal, bij het zien van brood en beker, dan zegt de Heer met eerbied gesproken, dit heb ik nu voor u gedaan. Dit heb ik nu voor jou gedaan. Heel persoonlijk. Het zijn, geliefde gemeente, liefdestekenen. Tekenen van liefde. Dat voegt inhoudelijk nog niets aan de belofte toe die de Heere gedaan heeft. Want wat de Heere belooft is zonder meer waar. Denk maar even, jongens en meisjes, aan Noach. De Heere heeft tegen Noach gezegd, de aarde zal niet weer verwoest worden door water. Dat heeft de Heere beloofd en dat zal de Heere ook niet meer doen. Want de Heere doet wat hij zegt. Hij komt na wat hij heeft beloofd. Toch geeft de Heere er een regenboog bij. Dat voegt feitelijk niks toe aan zijn belofte, maar hij geeft het er wel bij. En jongens en meisjes, vergelijk het maar, om nog een voorbeeld voor jullie te gebruiken, met mijn trouwring. Ik heb tegen mijn vrouw gezegd dat ik voor altijd bij haar zal blijven. Dat ik trouw zal blijven. Mijn woorden zouden genoeg moeten zijn. Daar voegt mijn ring op zich niets aan toe. Maar het is wel een teken die onderstreept dat ik dat beloofd heb aan mijn vrouw. Het is een liefdesteken. Geliefde gemeente. Het avondmaal, brood en beker zijn tekenen van liefde. Van Christus. Voor zijn volk, voor zijn kinderen. Hij wil het als het ware met eerbied gesproken weer zeggen. zoals een man en een vrouw het wel eens tegen elkaar zeggen. Ik hou van je. Lieverd, ik hou van je. Zo wil de Heer met de hoogste eerbied gesproken nog wel eens zeggen, tijdens de bediening van het avondmaal. Mijn kind, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb u getrokken met koorden van goedertierenheid. Het is echt waar, mijn kind. Kijk maar goed naar het brood. Kijk maar goed naar de wijn. Het zijn liefdestekenen. Van mij voor u persoonlijk. En let dan, gemeente, en dan gaan we naar onze laatste gedachte. Let dan ook even op dat laatste woordje waar antwoord 75 mee afsluit. Het woordje geniet. Ursinus, Olivianus, jullie hadden het niet beter kunnen zeggen. Genieten. Er staat niet gebruiken. Niet de maaltijd gebruiken, zoals wij dat inderdaad dagelijks doen. Genieten. Jonge mensen, nog een woord voor jullie. Ik kan mij heel goed voorstellen dat jullie tijdens een avondmaalsviering wel eens denken. Is dat nou een viering? Ernstige gezichten. Sombere blik. Stemmig. Eerbiedig. Stil. Is dat nou een avondmaalsviering? Wordt het nu op die manier gevierd? Lieve vrienden, wanneer Gods kind hier inderdaad aan de voet van het kruis mag zitten, dan is dat inderdaad genieten. En ik verzeker jullie, daar kan de hele wereld niet tegenop. Echt niet. Dat raakt in de verste verte niet aan datgene wat Gods kerk ervaart bij tijden aan de tafel van de Heer. Er wordt echt genoten. Er wordt echt genoten. En dan kan het wel eens zo zijn dat een kind van de Heer, als het ware in de sterfkamer van Christus verblijft. En dan is er inderdaad, jonge mensen, eerbied en ernst. Want wanneer wij in de drechtstreek afscheid nemen van een dierbare, wat doen we dan? Dan praten we zachtjes. Dan zijn we stil. Dan hebben we een gepaste eerbied. Want dan zijn we in de sterfkamer, daar waar iemand opgebaard ligt die ons lief is geweest. Daar past geen bombari bij. Wel, Gods kind is in de sterfkamer van Christus. Aan de voet van het kruis, waar zijn dierbare middelaar is gestorven voor zijn of haar zonde. Dan past soberheid, stemmigheid, eerbied. Christus, hebt u dat voor mij gedaan? Bent u voor mij persoonlijk de dood ingegaan? Dat heb ik toch niet verdiend? Het waren mijn zonden die u dat hebben aangedaan. En toch, jongens en meiden, is dat genieten. En dan kun je soms genieten met een traan in je ogen. Dan staan de gezichten stemmig, maar dan is er een blijdschap die niet te overtreffen is door de vreugde van de wereld. Christus werkt voor mij, aan mij, we besluiten met in mij. Ik zal me beperken bij vraag en antwoord 76. En wat resteert, dat hopen we dan de volgende keer te overdenken met elkaar. Wat is dat te zeggen, het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. Het gaat hier over aannemen. Ik laat dat werkwoord nu rusten wat dat inhoudt. We hopen dat dan een andere keer te overdenken. En daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven te verkrijgen. Maar daar benevens door de Heilige Geest, die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam, hoe langer hoe meer verenigd worden. Het gaat hier, gemeente, over een eenheid, over gemeenschap, over een vereniging. Tijdens het avondmaal, wanneer de Heilige Geest er zich van bedient, ervaart Gods kind dat hij één is met Christus. Terwijl Christus in de hemel is en hij hier op aarde, mag de godvruchtige avondmaalganger ervaren. Ik ben één met hem. Ik mag gemeenschap beoefenen met hem en door hem. Door de Heilige Geest. Ik kan daar moeilijk woorden aan geven, maar laat ik maar stilstaan bij wat er gebeurt tijdens het avondmaal. We zien daar brood en wijn. Wat doet brood en wijn? Wel, wanneer we straks brood gaan eten en we zouden daar iets bij drinken, dan wordt dat helemaal opgenomen in het lichaam. Dat begrijpen we wel. Brood wordt verteerd, wijn wordt ook opgenomen in het lichaam en dat gaat tot in de kleinste haarvaten aan toe. In ons lichaam, dat verspreidt zich helemaal. Ons lichaam neemt het helemaal op. Denk daar maar aan. Er vindt een gemeenschap plaats, een vereniging tussen Christus en zijn kind. Een gemeente. Dan begrijpen we toch ook wel met elkaar. Dat als het recht ligt, dat er dan een verlangen is naar het avondmaal bij Gods volk. Of niet? Een voorbeeld uit het leven. Uit het leven van de liefde. Wanneer we elkaar nog mogen hebben als man en vrouw. Wanneer ik tegen u broeders zou zeggen. Je mag de komende maanden wel tegen je vrouw zeggen ik hou van je. Maar je mag haar niet aanraken. Geen lichamelijk contact. Geen aanraking. Geen omhelzing. Geen liefkozing. Wel woorden. Verder geen fysiek lichamelijk contact. Als het goed is, broeders in de kerk, zou dat moeilijk zijn voor ons. Als het recht ligt en de verhoudingen zijn gezond, dan is dat niet genoeg. Dan zijn woorden niet toereikend, maar dan willen we daadwerkelijk contact met de ander. Dan willen we contact met onze vrouw. Daar hoort ook lichamelijk contact bij. Het is maar een eenvoudig beeld, gemeente, maar in het leven van het geloof is het niet anders. Dan heeft Gods kind ten diepste niet genoeg aan het woord. Daar kan Gods kind het mee doen, jawel. Daar zou het ook mee moeten kunnen. Maar nu daalt Christus zo laag af, dat hij zelfs tijdens het heilig avondmaal zichzelf helemaal wil wegschenken. En dat hij door de werking van de Heilige Geest één wil worden met zijn kerk, met zijn lichaam. Net zoals brood en wijn helemaal worden opgenomen in ons natuurlijk lichaam. Hoe groot, hoe rijk, gemeente, is dat? We gaan besluiten. De Heere geven dat het onderwijs van vanavond hiertoe gebruikt mag worden. Dat we mogen ervaren wat we met elkaar hebben overdacht. Er zijn onder ons vanmiddag geweest die heel stilletjes hebben meegepreekt. Die iets hebben gehoord, maar ook iets hebben geproefd van wat er vanuit de Heidelberger tot ons kwam. En die het nu gaan zingen. Dat ze hebben ervaren bij tijden en ogenblikken. Hier wordt de rust geschonken. Het vette van uw huis gesmaakt. Amen.